Is niet, de titel is niet origineel, Jozefs attitude, deel 5. Ik kan er ook niks aan doen. Ik wou het veel korter doen, maar het lukt niet en het hoeft ook niet, want wie zegt dat het moet? En de subtitel is, God laat alle dingen meewerken. God laat alle dingen meewerken. En de Bijbelkenners weten dat we dit vers vinden in de brief aan de Romeinen. Maar we gaan eerst lezen uit Genesis. Ik denk dat dit de een na laatste studie is over Jozefs attitude. Dus er komt er nog één bij leven en welzijn. En dan ronden we af. En je kunt zoveel leren uit deze geschiedenis. En we lezen vanaf vers 1, hoofdstuk 41 van Genesis, 14 versen. En we lezen, na verloop van 2 volle jaren droomde farao dat hij aan de Nijl stond. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien, mooi van uiterlijk en vet van vlees. En zij weiden in het oevergras. Maar zie, 7 andere koeien kwamen na deze op uit de Nijl, lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En zij gingen naast die koeien staan aan de oever van de Nijl. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de 7 koeien op die mooi van uiterlijk en vet waren. Toen ontwaakte farao. Daarna sliep hij weer in en hij droomde ten tweede maal. En zie, 7 dikke en mooie aren schoten op uit 1 halm. Maar zie, 7 dunne en door de oostenwind verzengde aren ontsproten naar deze. En de dunne aren verslonden de 7 dikke en volle aren. Toen ontwaakte farao en het was een droom. De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte. En farao vertelde hun zijn dromen, maar er was niemand die ze farao kon uitleggen. Toen sprak de overste van de schenkers tot farao. Heden moet ik mijn zonde in herinnering brengen. Farao was toornig op zijn dienaren en hij zette mij in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht, mij en de overste der bakkers. In éénzelfde nacht, nu hadden wij een droom, ik en hij. Ieder had een droom met een eigen betekenis. Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongen, een slaaf van de overste der lijfwacht. En wij vertelden hem onze dromen en hij legde ze ons uit. Aan ieder gaf hij uitleg naar zijn droom. En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd. Mij herstelde farao weer in mijn ambt, hem liet hij ophangen. Toen ontbood farao Jozef en zij haalden hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem en gaf hem andere kleren en hij kwam bij farao. Ik vind dit zo'n mooi verhaal. Want we zien hoe God middelen gebruikt die geen mens kan gebruiken. En hoe hij bij de op dat moment machtigste man ter wereld binnenkomt. In een droom. Niet te verwarren met een drone. Is ook een middel, maar het gaat nu om een droom. En farao ligt op zijn bed. Hij kan geen kant op, want hij droomt. Hij kan geen weerstand bieden. Hij droomt en in die droom komt God tot hem met 2 dromen. Hij kan het alleen maar ondergaan. En we weten dat die dromen indruk op hem maken, want in vers 8 lezen we dat hij onrustig was geworden van die dromen. Hij voelde zich niet meer op zijn gemak toen hij wakker werd. En dat klopt. Omdat je hebt gewone dromen door te veel aan activiteiten of op een manier van dat je zorgen maakt en dat je over dingen gaat dromen. Maar je hebt ook echt dromen van Gods wegen en dan weet je, als die droom van God komt, dan weet je dat die van God komt en dat die een betekenis heeft. Maar als je die betekenis niet weet, word je onzeker en onrustig en dat gebeurt met farao. Hij wordt onrustig. Hij is eigenlijk licht in paniek. En dat blijkt ook wel, want hij laat zijn geleerden komen. En die moeten hem uitleg geven over die droom. Maar ook de geleerden kunnen hem niet overtuigen. Ze kunnen alleen maar zeggen, we weten het niet. En wat Farao niet beseft, want hij heeft geen idee van wie God is, maar wat Farao niet beseft is dat hij afhankelijk is, dus van openbaring van Gods wegen. Maar hij weet niet wie God is, hij weet niet eens dat er een bestaan is van God, wellicht. Maar die schenker, die herinnert zich die Hebreeuwse jongen, zoals we lezen in het verhaal. Maar dit is interessant. Ik had ooit een discussie, Erwin was erbij, bij onze kraam. En toen ging het over een meneer en die probeerde mij wijs te maken dat filosofie en theologie hetzelfde waren. En dat is niet waar. Uiteindelijk, na een kwartier over en weer discussie, gaf hij eindelijk toe dat het niet hetzelfde was. Want echte theologie is superieur aan seculiere filosofie. Tenminste, als de oorzaak van alle dingen, het woord, de logos van het begin, bestaat en zich openbaart. En dat heeft hij gedaan. Ik weet niet wie gisteren de studie Openbaring heeft gezien, of later heeft gezien. Dat heb ik niet behandeld, maar er staat dat, hoe staat het er ook weer, moet ik goed nadenken. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. God openbaart op voorhand. Niet alles, maar wel wat we moeten weten. En daarom weten we ook dat dingen van God zijn. Profetie is voor mij een van de grote bewijzen van het geïnspireerde karakter van Gods woord. Er zijn veel meer bewijzen, maar profetie is er één van. En om te laten zien hoe dat werkt, hè, dus dat wij hebben een voordeel op de grootste filosofen. Want je kunt nog zo'n grote denker zijn, maar als jij de antwoorden al aangereikt krijgt, en je hoeft ze alleen maar te verifiëren, te controleren, heb je een grote voorsprong, al zijn het nog zulke grote denkers. En ik zal het met een voorbeeld toelichten. Toen ik het voorbereidde, moest ik denken aan een echtpaar bij ons in de Driehoven. Groot verzorgingsverpleeghuis met serviceflat, heel groot huis. En er was een man, hij is nu overleden, zijn vrouw ook, en die heette Willem. En Willem, die had de eigenaardige gewoonte, die vond het leuk om met mij te praten over voetbal, politiek, maar hij was ook gek op cryptogrammen. En ik was er niet gek op, en ik ben er nog steeds niet gek op, en ik was er ook niet goed in. En dan kwam hij weer met een cryptogram, en dan probeerde ik het op te lossen, maar ik had er geen zin in eigenlijk, en ik had er ook geen tijd voor, en als het niet snel genoeg gebeurde, was ik er klaar mee. Maar op een dag kwam hij weer in een rolstoel naar beneden, en hij sprak me aan, hij zegt, ik heb nou een cryptogram, dat raad je nooit van leven. Ik zeg, Willem, nu ben ik het zat. Ik zeg, ik ga het nu oplossen binnen een kwartier. Want zo geweldig is dat niet, cryptogrammen maken. Een kind kan het, als hij maar wil. Hij keek me aan, hij zegt, nou. Hij reed weg met zijn rolstoel, ging omhoog. Ik wist dat zijn vrouw, Sjaan, heel goed was in cryptogrammen, beter dan hij. Ze had altijd de antwoorden sneller dan hij. Dus ik belde Sjaan, zijn vrouw. Ik legde Sjaan het uit en Sjaan gaf me meteen het antwoord. Hij kwam na een kwartier terug. Hij klopte, hij zegt, en? Ik zeg, Willem, Willem, Willem. Moet je daar nou zo? Ik zeg, dat is toch makkelijk? Nou. Hij dacht, hij bluft, hè. Ik zeg, het is dat en dat. Hij zegt, ik heb mijn pet niet bij me. Hij had echt een pet, twee petten. Maar hij zegt, ik heb mijn pet niet bij me. Maar als ik mijn pet bij me had, had ik hem afgenomen, had ik een diepe buiging voor je gemaakt. Ik zeg, Willem, laat het maar zitten zo. Ik zeg, maar je weet, hè, als ik me druk maak, kan ik het. Een kwartier later ging de telefoon. Ik zeg, ja, met zo en zo. Hij zegt, wat ben jij een grote schoft, zegt hij. Hij meent dat niet echt hoor. Wat ben ik teleurgesteld in je. Maar wat was het dus? Ik had openbaringskennis. Ik kreeg informatie van iemand die het wist. En dat is ook profetie. Dus wij hoeven niet zo slim te zijn. We hoeven alleen maar het woord te kennen en het te verifiëren. Want je moet niet klakkeloos dingen aannemen. En dan heb je gigantische voorsprong op de mensen. Wij christenen hebben een geweldige voorsprong. Filosofen, maar ook wetenschappers zijn eeuwen bezig nog steeds om de grote vragen te beantwoorden. Waarom is er iets en waarom is er niets? Nou, ga er maar aan staan zonder openbaring. Hè? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van mijn bestaan? Is er leven na de aardse dood? De seculiere wetenschap komt uiteindelijk niet verder dan we weten het niet. Ze kunnen het ook niet weten. Want het is alleen door openbaring te verstaan. Want als jij de oorzaak van een effect of van effecten wegneemt en je wil er niet mee rekenen, dus het woord van het begin dat alles gecreëerd heeft, dan kom je nooit tot een oplossing. Als je de oorzaak van een effect niet rekent in je verstaan van een probleem, kun je het niet begrijpen, kom je er nooit achter. En dat is ook wat de psalmist zegt, ik moest eraan denken, de mens die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten die vergaan. En dat klopt ook wel. Ik moest erover nadenken, maar het heeft een dubbele betekenis. Want als je niet gelooft in een schepping door God, die verschillende zaken geschapen heeft, en je gaat van het naturalisme uit, dan ben je eigenlijk alleen maar een slim dier. Meer ben je niet. Want er is geen bedoeling, er zit geen gedachte achter ons bestaan. We zijn er nu eenmaal. Punt. En daarom denken veel mensen ook, niet allemaal, absoluut niet, maar veel, dat we gewoon ook niet meer zijn dan een dier. En ze hebben ergens een punt, want als ik sommige mensen zie eten, dan denk ik, oké, ze hebben een punt. Maar come on, we zijn veel meer dan een dier. Ja, we hebben fysieke overeenkomsten, biologisch hebben we eenzelfde anatomie. Maar daarom zijn we nog wel te onderscheiden van de dieren, hoop ik. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis en wij weten dat. Wij hebben inzicht door openbaring. En hoe kom je aan die openbaring? Natuurlijk, als er iemand is die zich openbaart. In Hebreeën 1, lees het thuis maar, God heeft zich geopenbaard op velerlei wijze, op vele manieren en door de hele geschiedenis heen. En daarom zijn we ontzettend rijk. En dan kun je afvragen, ja, maar waarom verstaan wij dan wel die openbaring? En zijn er mensen die het niet verstaan? Nou, ten eerste, er zijn een hele hoop die zich absoluut niet verdiepen in de openbaring. Want die lezen van een slang die praat, van een boom des levens. Ze lezen van een meneer die over water loopt en ze zeggen dat kan niet. En ze slaan het boek dicht, klaar. Sprookjesboek. Dat is hele oppervlakkige exegese. Dat is heel erg oppervlakkig. Zo kom je er niet uit. En weet u, zal ik een geheim verklappen? Ik geloof ook niet dat slangen praten. Ik geloof ook niet dat je over water kunt lopen. Echt niet. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het lukt niet. Gegarandeerd niet. Je zakt weg. Behalve als het 20 graden onder nul is, een paar dagen. Dan kun je er zelfs op schaatsen. Het is alleen maar een temperatuurverschil die de situatie verandert. En zal de schepper van hemel en aarde de materie niet kunnen aanpassen? Water in wijn veranderen? Ik geef maar een gek voorbeeld. Zou hij dat niet kunnen? Hij doet met de moleculen wat hij wil. Als hij over water wil lopen, loopt hij over water. Ja, maar, lieve mensen, ik heb het vaak gezegd in de preek, ons bevattingsvermogen is niet maatgevend voor wat God wel of niet kan doen. Geloof me maar, geloof me maar. God, we hebben het gezongen, is, dankjewel, God is zo groot, oneindig groot. Maar goed, ik ga daar niet verder op in, dat is een andere preek. We hebben de openbaring en daarom zijn we rijk. En waarom hebben wij wel dat inzicht? Door de vrezen des Heren. En wat is de vrezen des Heren? Dat is ontzag voor God, beducht zijn voor God. En een houding hebben, een hart wat aan de ene kant toch wil dat het waar is. En als we die hartsgesteldheid hebben, zegt Jezus, dan hebben we vruchtbare aarde waar het zaad van het woord in landt en waardoor we tot geloof komen. Na de wedergeboorte zijn wij in staat het woord van God te lezen en gaat het voor ons leven. Kijken we ook anders tegen de werkelijkheid aan. En daarom zijn wij de rijkste mensen ter wereld. Wij zijn rijk. En houd daarom vast wat je hebt, ook in deze tijd. Het gaat erom spannen. Houd vast wat je hebt. Laat je niet gek maken. Laat u niet gek maken. Kijkers thuis ook. Laat je niet gek maken. Door niemand. Je moet zo lachen. Iedereen weet precies hoe het zit. En we staan, al onze meningen die staan haaks op elkaar. En we weten allemaal en we denken allemaal dat we gelijk hebben. Maar er is er maar één die gelijk heeft en dat is God. In vers 9 en 14 kunnen we zien hoe er een keer komt in het lot van Jozef. We hebben gelezen in de vorige studie. God gaat Jozef verhogen. Nu is de tijd daar, want het verhogen, hebben we de vorige keer gelezen, komt niet van oost of van west, nog uit de woestijn. God is rechter. Hij vernedert deze en verhoogt gene. Psalm 75, vers 7 en 8. En nu is de tijd dat God Jozef gaat verhogen. En hij doet het door een droom. Ik moet zo lachen. De machtigste man van de wereld. God gaat niet naar een ambassadeur. God vraagt geen audiëntie aan. God komt niet persoonlijk. Hij creëert een droom in die farao. In zijn hoofd. En hij wordt onrustig. En God heeft het al lang gepland. Hij is de grote regisseur. Hij heeft het al lang gepland. Want die schenker was niet voor niks in de gevangenis. Jozef was niet voor niks in de gevangenis. Ze ontmoeten elkaar niet ook toevallig. Nee, het was gepland. Het past in Gods woord, in Gods plan. En die schenker, die ziet dat farao al zijn geleerden haalt. En die geleerden zeggen, ja sorry, geen idee wat het betekent. Ze wisten het echt niet. En dat kan ik me voorstellen, ik zou het ook niet weten. Nu weet ik het door openbaring. En die schenker die zegt, oh farao, ik moet iets bekennen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, ik moet iets bekennen. 2 jaar geleden heeft u mij en de bakker, het hoofd van de bakker en mij, hoofd van de schenker, u heeft ons laten opsluiten. En wij waren in die gevangenis en op één nacht, ook weer, op één nacht hadden we allebei een droom. En we begrepen die droom niet, maar er was een Hebreeuwse jongeman en die kon ons die droom uitleggen. En zoals hij het gezegd heeft, zo is het uitgekomen. Nou, dacht farao, die jongen moet ik hebben. En hij belde Raiola. Oh nee, dat is een ander onderwerp. Hij belde niet Jero. Hij keek ook niet op Google. Nee, hij liet Jozef uit de gevangenis halen, want Jozef was de enige die hem kon antwoorden. Want God had hem in die positie geplaatst. God kan je zo in een positie plaatsen dat je onmisbaar bent. Want God is soeverein. En Jozef, die wordt eerst geschoren natuurlijk, die krijgt schone kleren, want hij komt uit een kerkerhol. En dan staat hij voor farao en farao, die spreekt Jozef aan en hij zegt, ik heb van u gehoord, u hoeft een droom maar te horen. En u weet zijn betekenis. Let op wat Jozef doet. En dit is ook iets wat we weer van Jozef kunnen leren. Jozef zei niet, ja hoor, kom maar. Elke droom is voor mij een piece of cake. Zeg het maar. Nee, hij zegt, nee, ik kan geen dromen uitleggen. God kan dromen uitleggen. Wat ons talent ook is in het geestelijke. Wat we ook mogen betekenen. Wat de wereld of de kerkelijke gemeente ook over ons roept, besef maar goed dat alles genade is en dat je niet kunt roemen in geen enkele gave die je hebt. In geen enkele gave, maar dan ook in geen enkele gave. Punt. Wie roemen, als je wil roemen, roem in de Here. Want zonder mij, zegt Jezus, kun je niks doen. Punt. Het is Gods genade. En Jozef wist dat. Hij zei, nee, ik niet, maar God in de hemel. Alsjeblieft, als je complimenten krijgt, zeg ik dank u wel, maar het is Gods genade. Want zo is het, het is niet anders. Daarom hoef je ook geen competitie te voeren met wie dan ook in het koninkrijk. Ik kijk wel uit, heb ik er geen zin in en geen energie voor, wil ik niet. Ik hoef alleen maar ja, mijn best te doen. Dat is voldoende. Kees, alleen maar mijn best doen. Bidden en mijn best doen. En de rest loslaten aan God. En goed weten wie ik ben zonder God. Zonder mijn ouders had ik niet eens bestaan. Jozef weet het en hij gaat uitleg geven. En we hebben het gelezen, hè? En God is getrouw. God is Jozef geen moment uit het oog verloren. En we hebben het gezien, hè? Het leek erop dat God niet eens van Jozefs bestaan op de hoogte was. Iedere keer leek het, waar is God nou? Waar is God nou? Ja, waar is die God nou? Moet je nou kijken? Maar er staat in de Bijbel, maar God was met hem. Want God zag hem. Wij praten over verloren jaren. Oh, had ik maar dit. Oh, had ik maar dat. Oh, als ik terugkijk, dan had ik... Onze zogenaamde verloren tijd, God laat het medewerken ten goede. Als wij geroepen zijn, doet God alles medewerken ten goede. Want hij die ons roept, zegt Paulus, is getrouw. Hij zal het ook doen. Jozef komt in de hoogst mogelijke positie. Hij legt de dromen uit. Hij zegt, die 7 koeien, die vette koeien die door die magere worden opgegeten en die even mager blijven, dat zijn 7 jaren. En hetzelfde geldt voor de aren. Het zijn 7 jaren. En die aren, die vette aren, die verdwijnen in de magere aren, terwijl die aren mager blijven, zijn ook 7 jaren. En het gaat over 7 jaar voorspoed, overvloedige oogst, 7 jaar lang. Een gigantische overvloedige oogst. Maar daarna komen er 7 jaren van hele slechte oogst. Misoogst op misoogst. En dat de droom 2 keer is getoond aan farao betekent dat de zaak bij God vaststaat. Staat vast klaar. Farao is onder de indruk. En dat is Jozef. Hè? Jozef heeft iets geleerd. Jozef zegt dit. Want hij heeft in al die jaren is hij gevormd. En Jozef zegt, farao moet iemand zoeken die wijs en verstandig is. En die weet hoe hij met die overvloed moet omgaan ten opzichte van de schaarste die gaat komen. Hij moet iemand aanstellen en farao, voor farao is het al lang duidelijk. Hij zegt, jij bent de enige die de droom heeft kunnen uitleggen. Je komt nu ook weer met een goed advies. Volgens mij ben jij de man die dat kan regelen. En zo geschiet. En Jozef regelt het en hij regelt het goed. Want Jozef is in al die jaren in de gevangenis, in het huis van Potifar, hij heeft geleerd. In al zijn misère is hij gevormd. Dat is ook wat Jezus bedoelt over het snoeien in Johannes 15 vers 1 tot en met 8. Daar zie je prachtige vruchten en dan denk je, wow, ik ben gezegend door de Heere, dank u wel. En dan komt het snoeimes, hè? Dan lig je in ranken, afgesneden. Wat is dat goed voor? Kijk maar over een aantal jaren. Komt meer vrucht. Maar wij zien dat niet zo, omdat wij zijn niet gewend geestelijk te kijken, maar stoffelijk. Jozef krijgt de hoogste positie. En je ziet vaak dat mensen die door God gebruikt worden, vooral machtig door God gebruikt worden, die gaan voor hun roeping, gaan er jaren van zinloosheid voorbij. Mozes liep 40 jaar, Paul, achter schapen. Hij bracht ze naar het veld, hij bracht ze terug. Hij bracht ze naar het veld, hij bracht ze terug. Hoe anders was zijn opvoeding aan het hof. En daarna begon God Mozes te roepen en te gebruiken. David moest 7 jaar vluchten nadat hij gesalfd was als koning. Duurde 7 jaar. En dat geldt voor heel veel mensen. Vaak in de momenten dat wij denken, het wordt niks meer, en God is me misschien wel vergeten, ik heb me dingen verbeeld, dan is God al lang met je aan het werk. Paulus zou schrijven, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben en die volgens hem geroepen zijn. Als je God lief hebt, echt lief hebt, en je bent geroepen, en we zijn allemaal geroepen om zijn kind te zijn, zoon of dochter, dan doet hij de dingen medewerken ten goede. Goed, de afronding. Bedenk dat Jozef niet in die positie kwam voor zichzelf. Jozef kwam niet in die positie omdat God Jozef lief had, net zoals zijn vader. Natuurlijk had God Jozef lief, maar ook zijn broers en zijn vader en farao en alle Egyptenaren. Maar God had een plan met Jozef en daarom gebruikte hij hem. Zo staat de roeping van Abraham niet op zichzelf. Wij zijn al inbegrepen in die roeping van Abraham, want in zijn nageslacht worden alle geslachten van de aarde gezegend. Bent u nog wakker? Amen. 1 Korinthe 12 vers 7. De gaven van de geest, de openbaring van de geest, de gaven en vrucht worden gegeven tot welzijn van allen. En daarmee komen we bij het grote gebod dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, met heel ons verstand, heel onze kracht. En onze naaste, en dat kunnen we niet, maar we moeten ons ernaar uitstrekken, als onszelf. Daarom worden de gaven gegeven. Als ik gaven heb ontvangen van God, en God is de enige die het echt weet, en de anderen mogen het beoordelen, dan worden die niet gegeven voor mijn persoon, voor mijn eer en glorie, maar tot welzijn van allen. En als ik ze zo gebruik, is dat heel ontspannen hoor. Ik hoef mezelf niet waar te maken, ik hoef alleen maar mijn best te doen voor God en voor mijn broers en zusters. Met mijn lek en mijn gebrek. Met mijn goede dingen en mijn minder goede dingen. En Marion denkt amen. En weet je, we gaan echt afronden. 2 minuten. De God van Jozef, want waarvoor lezen we dit verhaal? Waarom lezen we dat? Jozef is 3.500, nog langer. Misschien wel een kleine 4.000 jaar geleden. Dat is niet helemaal zeker. Wat moeten we met dit verhaal? Nou, de God van Jozef, hij is onze God. Hij is onze God. En omdat wij van God houden, want hij is niet alleen onze God, hij is ook onze Vader, hoeven we niet alleen God te dienen in de houding van Jozef, in de attitude van Jozef, wat we ook doen, hè? Ook op ons werk, ook op ons werk. Maar we mogen God ook dienen in de gezindheid van Jezus. Jezus die zei, mijn spijzen, mijn eten en mijn drinken is het doen van de wil van God. Zo mogen we God dienen. En als we dat doen, dan is hij sowieso met ons, maar gaat hij ons ook gebruiken, maar op zijn tijd. En het zijn de omstandigheden die bepalend of wij in de wil van God zijn, want het bepaalt God wel. Want juist in de momenten dat we denken, het wordt niks, ik groei niet, ik blijf stilstaan, of ik heb het verknald, maar we houden van God, we hebben hem lief, is hij al lang bezig. En hij maakt er iets moois van. Echt waar. Echt waar. Petrus riep, ga weg van mij, Jezus. Ga weg, ik ben een zondig mens. Maar God gebruikte Petrus. Paulus riep, notabene Paulus, de grote theoloog, Saulus heette die nog. Ik ellendig mens, ik ellendig mens. Hij wist wie die was, Saulus. Maar God heeft hem gebruikt. Hij heeft het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven. En wij zijn ook ellendig, misschien. Nee, wij waren ellendig. We hebben Christus leren kennen. We zijn niet meer ellendig. We zijn zonen en dochters van God. Amen. Amen.